Dus voordat ik het terrein opreed, deed ik mijn portier van de auto op slot. Dan ging ik door de slagboom. Nou, dan moest je natuurlijk heel langzaam rijden, hè, de 5 kilometer. Mensen hadden ook vaten op de weg gezet, om balken op de weg, zodat er niet te snel werd gereden vanwege de kinderen.
Ik herken dit verhaal. Die slagboom stond vaak open en er gingen altijd mensen rond. Er gebeurde niet zoveel, maar het was zo'n plek waar je liever met een boogje omheen liep. Die mensen waren eigenlijk meer een barrière dan de slagboom zelf.
Ik heb een keer toch wel een beetje in mijn rats gezeten. Toen er 2, 3 mannen rond mijn auto stonden met knuppels. En dat ik niet wist wat zijn die van plan? Ik heb maar mijn hele stoere gezicht opgezet en gewoon doorgereden. Maar in het begin kwam ik alleen ook overdag bij Bibi. Dat ik tegen hem zei van luister, zo gauw het donker is ben ik hier weg. Want ik voel me hier niet veilig.
Dat gevoel van onveiligheid herken ik minder. Maar daar heb ik eigenlijk nooit last van. Ik had wel last van die honden. Iedereen had daar een hond. En dat waren geen mopshondjes, maar echte bullebakken. En die hadden ze vast niet voor niks.
Nee, ik voelde me niet prettig op die camping, nee.
En tussen al die verrotte caravans stonden toch nog een paar pareltjes. Daar hadden mensen echt een eigen paleisje gebouwd. Bijvoorbeeld de Russische Blokket van Ruud. Hij had op de camping een soort datje gebouwd waarin hij zijn laatste dagen sleet, na een leven als zeeman. Ik ging graag bij hem langs. Hij zat vol avontuurlijke verhalen. Maar ook Ruud moest weg. Hij verhuisde naar een andere camping. En toen hij even weg was tijdens die verhuizing, werd zijn hele datje leeggeroofd. Door wie? Daar kwam hij op Fort Oranje toch nooit achter. Dit is De Erfenis van Engel. Een podcast van BN De Stem, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Ik ben Peter Ullebroek en ik maak deze podcast samen met collega's Wieke Nobel en Pieter van der Akker. Dit is aflevering 5, de Jezus van Breda.
Tussen de familie Engel en de overheid is er altijd strijd geweest. Dat was in Rotterdam zo en die kinderen zijn zo opgevoed. Dat hebben we nu met Willem Engel gezien enzovoort. Waar twee strijden hebben de twee schuld, dus ook de familie Engel.
Documentairemaker Frank Stojansek houdt beide partijen dus verantwoordelijk voor de ellende op de camping. En hij weet iets waar wij niet achter kunnen komen. Normaal gesproken werken journalisten onafhankelijk. Wij ook. We laten instanties ons niet vertellen wat we wel en wat we niet mogen publiceren. Maar Frank kiest er bewust voor om wel met de politie samen te gaan werken. Hij gaat akkoord met de voorwaarde dat de politie zijn opnames van tevoren in mag zien en het recht heeft om stukken te schrappen. In ruil daarvoor krijgt Frank een uniek inkijkje achter de schermen bij de aanpak van Fort Oranje.
Maar in Zundert hadden ze op een gegeven moment ook bedacht op het stadhuis, die familie Engel mag niet winnen. Want ze zagen ook wel de ellende. Hoe krijgen we die nou weg? En toen is er op een gegeven moment een besluit geweest, we trekken zoveel mogelijk hulpverlening van die camping terug. Dus alles wat we nu doen en met alle instanties hebben ze dat ook afgesproken, zo weinig mogelijk hulp. Waardoor er zoveel mogelijk incidenten zijn, wat de politie dan oplost, waardoor we die kunnen registreren. En als die incidenten maar heftig en groot genoeg zijn, dan hebben we zoveel dat we wel wat kunnen richting die camping. Dat was een bewuste strategie.
Ik zit met mijn ogen te klapperen als ik dit hoor. Vooral als ik denk aan wat er allemaal misging.
En toen was ik op woensdag, was ik ook weer thuis. En potverdikken, ik kijk eigenlijk bovenuit het raam. En ik zie een hond op het dak staan. Van de caravan. Ik denk, wat doet die hond? Ja, die wou weg.
Dit is een omwonende. Ze wil liever anoniem blijven.
En wat doet die hond? Die hond die springt en die hangt naar je op. Dus ik gelijk naar buiten die hond omhoog proberen te houden. Maar inderdaad, hij zat vol met eiribben. En ik heb toen die hond nog geprobeerd te redden. Maar dat gaat niet. Eiribben, die... Nou, toen dus ik gillen en dat er iemand hier van de buurt mij deed horen, maar toen werd meneer wakker. En god, wat heb jij nou gedaan? En dat is mijn hond. En ik zeg, ik heb gedaan, dus ik heb jou om proberen te redden. Toen begon weer de ellende. Want ja, ik bemoeide me er natuurlijk weer mee.
Die ellende waar ze het over heeft, dan bedoelt ze intimidatie.
Meneer kwam al dat ik, waarom ik zo brutaal was. Ik zeg, kom op, dat gaan we niet doen. Dus het belde niet op een gegeven moment. Dan kwam hij met een bos bloemen. En toen zei hij, ja, ik kon een bos bloemen brengen, want ja, dat was eigenlijk allemaal niet de bedoeling, maar bla bla bla. En hij keek aan zo binnen, vroeg je of dat hij binnen mag komen. Ik zeg, nee hoor, ik zeg, want je hebt hier niks te zoeken. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij van... vrijdagavond ben je aan het werk, hè? Ik zeg, nou, je houdt het wel goed in de gaten. Hij zegt, ja, dat weet ik toevallig. Hij zegt, ja, want jij zit in de zorg, hè? En op een gegeven moment, hij wist al zoveel van me... dat ik dacht van, nou, wat is dit nou? Nou, en toen was, ben ik naar het winkelcentrum gegaan. En toen kwam ik terug en... heel ruis op zijn kop. De rolluiken eraf. Hier binnen alles. Echt bizar. Ik kan het niet bewijzen, maar 1 en 1 was 2.
Iedereen op de camping wist dat er criminele types rondliepen. Als ik bij een bewoner kwam, bij wie was ingebroken, had hij vaak wel een idee uit welke hoek het kwam. Maar dat hardop vertellen, dat was er nooit bij. Wat hem wel steeds duidelijker werd, was dat er allemaal lijntjes liepen. Als er ergens wat te halen viel, dan wist iedereen daarvan. En ik dacht dat het om kleine criminelen ging. Totdat we tijdens het maken van deze podcast iets anders horen. Van verschillende anonieme bronnen krijgen we hetzelfde verhaal. Er zitten zware jongens op de camping, die Kees al kent uit zijn Rotterdamse periode. En terwijl de een vermogen opbouwt als krottenkoning, verdienen de anderen veel geld met loesje zaakjes. Ze opereren onder meer vanuit de grote Rotterdamse discotheek, een geliefde uitvalsbasis. Ze zien in Kees de ideale pion om voor een karretje te spannen. Kees heeft geld, is manipuleerbaar en kijkt de andere kant op als er om hem heen dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik wil je graag vertellen hoe we daarachter kwamen. We spreken iemand met een crimineel verleden. Hij zag van nabij wat er op de camping gebeurde toen Kees Vocht Oranje overnam. Hij vertelt ons dat niet Kees de dienst uitmaakte, maar iemand anders. Er blijkt een ander te zijn die zich ook eigenaar noemt. En de man waar we het hier over hebben, ene Ludwig, heeft inmiddels een boek geschreven. Jezus is terug. En daarmee bedoelt hij zichzelf. Zijn bijnaam, de Jezus van Breda. Hij is niet zomaar iemand. De Jezus van Breda maakt onderdeel uit van een beruchte drugsbende. De Juliet-bende. Die niet alleen actief is in Breda, maar ook ver daarbuiten. Een groep die Vocht Oranje zomaar eens als uitvalsbasis kan gebruiken... en daarom grip wil hebben op de camping. Dat verhaal willen we natuurlijk bevestigd hebben... door met deze Jezus te praten. In zijn boek schrijft hij dat het zijn leven heeft gebeterd. Hij is nu boeddhistisch en zou in een klooster in Azië wonen. Maar we horen via via dat hij ons niet wil spreken. En dichterbij komen we niet. Eén bron is geen bron, zo werkt het in ons vak. Dus gaan we op zoek naar anderen die het verhaal kunnen bevestigen. En die vinden we, maar die blijven ook liever anoniem. Logisch ook, in deze context. Maar dan krijgen we het op een of andere manier toch op tape.
Ja, ja, een criminele circuit. Er zaten criminelen op die camping. Kees werd ook, is ook een aantal keren afgeperst.
Dit is, jawel, Jeroen Pols, de jurist van Kees... die we op dit punt in het onderzoek nog niet eerder hadden gesproken.
Weet je hoe Kees in contact is gekomen met die mensen?
Dat weet ik niet. Kijk, Kees was in Rotterdam was hij een vrij bekend figuur. En dat trekt alle mensen van allerlei allooi aan. En via die weg zijn ze ook bij hem gekomen, denk ik.
En weet je op welke manier hij dan onder druk is gezet?
Nou, maar dat, kijk, onder druk zetten... voldoende is al als je iedere dag langs gaat en op hem inpraat. Je hoeft niet, dat hoef je niet eens...
Je hoeft niet eens met iets fysieks te
dreigen. Je hoeft niet
te
bedreigen. Nee. Dat onder druk zetten, dat om iets te kopen genoeg is. Ik weet dat iemand van Turkse afkomst... heeft op een gegeven moment een paar ton gekregen... om een feestboot in Turkije te kopen. Dat soort idiote dingen. En puur omdat hij kon die druk niet aan van mensen die op hem inpraten... en uiteindelijk zeiden, nou, doe dan maar, weet je... van het gezeur af te zijn. En dat heeft een enorm deel van zijn vermogen... is op die manier ook in rook opgegaan.
En werd hij afgeperst ook? Hoe zag dat eruit?
Ik weet dat op een gegeven moment... een aantal mensen zich gemeld hadden... dat zij onofficieel mede-eigenaar zouden zijn geweest van die camping. En ze woonden daar ook op die camping, deze mensen... Wat ik mij kan herinneren, zij gebruikten die camping ook voor het telen van wiet bijvoorbeeld. Wat we ook heel, meermaals gemeld hebben. We hebben al onze vermoedens steeds gemeld, omdat Kees ook slachtoffer was daarvan. Want hij Die stroom die ze gebruikten voor die wietkwekerijen, die stalen ze niet van het energiebedrijf, die stalen ze van de camping. En dat ging echt om enorme hoeveelheden de stroom die daar gestolen werden. Dus ik heb dat samen met Jan hebben we meermaals aangifte daar gedaan en ook aangegeven van welke caravans we vermoeden. We hebben daar rechtszaken over gevoerd, maar uiteindelijk zei de rechter: ja, je kunt het toch zelf oplossen. Dat was een beetje het antwoord wat we kregen. Later hebben we nog met Satudara hebben we natuurlijk nog een en ander problemen gehad. Dat heeft ook minimaal een miljoen euro gekost.
Wat voor problemen waren dat?
Die hebben hem gedwongen om een stuk grond te verkopen. En daar gingen ze dan...
Een deel van de camping?
Een deel van
dan?
De camping, ja. En daar gingen ze dan Polen huisvesten. Onderdak heette dat. Die hebben mij toen ook nog bedreigd een aantal keren. Omdat wij de weg blokkeren tot Kees. En dat hebben we uiteindelijk kunnen oplossen, maar dat heeft ook een miljoen gekost. En ook daar hebben we geen ondersteuning gehad van de overheid. Helemaal niets. Hè. Ze hebben Kees gewoon in de steek gelaten en moesten alleen maar zelf maar gaan uitzoeken.
Op welke manier werd jij bedreigd door hen?
Fysiek. Dus daadwerkelijk op straat dreigen met geweld. Ja.
En daar deed jij vervolgens ook een aangifte van, neem ik aan?
Nee, daar heb ik niet eens aangifte van gedaan.
Want?
Nou, ik laat me niet snel intimideren. En ook dit soort mensen die hebben geen zin om strafrechtelijke problemen te krijgen. Dus blaffende honden bijten meestal niet.
Nou, daar hebben we het hele verhaal. De volgende vraag is dan, wie heeft welk belang? Het belang van Jeroen is hier om Kees neer te zetten als iemand die geen keuze heeft, die onder druk gezet is. Maar moet je zo'n verhaal dan wel zo stellig vertellen als journalist? Ik denk het wel. Juist omdat we ook andere bronnen spreken die dit belang niet hebben en het verhaal wel bevestigen, dan moet het wel zo gelopen zijn. Wat nog wel belangrijk is om te zeggen, Jeroens bewering dat de instanties niet ingrepen, willen we natuurlijk checken. Maar dat kan niet omdat die instanties nog altijd niet meewerken. Het kamp van Kees Engel praat natuurlijk wel. We spreken zijn zoon, Jan.
Ik heb nog een hele andere vraag. Je vertelde de vorige keer dat er iemand heeft bemiddeld toen jouw vader Camping Fort Oranje kocht. Wij begrepen dat meer uit de criminele hoek kwam, die er ook belang bij hadden dat jouw vader die camping kocht.
Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben daar zelf toen echt heel zijdelings bij betrokken geweest. Ik moet dat... Maar ook daar is natuurlijk een doorlopend thema. Mijn vader is een geweldig slachtoffer. En als jij, even los van dit specifieke geval van de camping, maar als jij zelf ergens je crimineel verdiende geld ingestopt hebt, maar je wil daar niet zelf als vlag op de modderschuit gaan staan, dan zoek je iemand die dat voor jou gaat doen. Nou, dan is mijn vader natuurlijk een perfect slachtoffer.
Ik verbaas me over de nonchalance waarmee hij dit verhaal vertelt. Alsof het voor hem, net als voor Jeroen, de normaalste zaak van de wereld is.
Omdat hij autistisch was en daardoor op een hele andere manier reageerde op een heel aantal invloeden. En was daardoor makkelijk te beïnvloeden.
Jan wijt dit aan het autisme van zijn vader. Maar autisme is een aandoening die zich bij iedereen anders uit. Het gedrag van Kees zegt dus niet zozeer iets over mensen met autisme, maar het feit dat Kees autisme had, vertelt ons wel wat meer over hem. En daar komen we later in deze aflevering nog op terug. Goed, je vader kocht die camping en toen kwam die verrassing opeens uit de hoge hoed. Dat bleek nog een eigenaar te zijn. Hoe heeft hij dat opgelost?
Hij, diegene Ludwig, die had een schuld bij iemand anders en die kwam die bij ons ophalen. En toen heb ik wel eens contact gezocht met de afdeling bij de politie en de politie en ook via anderen weer. En de politie heeft gezegd, ja, zoek het maar zelf uit. En dat waren zware criminelen uit Den Haag. En daar zijn we voor heel veel geld afgeperst. Ja. En de politie staat erbij en kijkt ernaar. En de officier zegt, nee, we weten niks.
Om hoeveel geld ging dat?
Dat weet ik niet meer. 100.000 euro's. Ik weet het echt niet meer. Maar, ja.
En hoe afgeperst?
Nou, dat moest betaald worden. Nou, mijn vader heeft er ook gewoon een pak slaag gekregen toen hij daar achter de dingen zat. Dat was al
dat was
daarbij.
Die situatie?
Ja.
Kees werd afgeperst en ernstig bedreigd na de overname van Fort Oranje. En dit verhaal hebben we van meerdere mensen gehoord. Zo ook van Black Diamond. Je hoorde hem al eerder voorbij komen. Hij heeft jarenlang met Kees gewerkt. Hij was in sommige situaties zelfs een soort bodyguard voor Kees. Hij vertelt dingen ongelooflijk.
Ben je wel altijd veilig geweest?
Ik ben veilig altijd, maar daar was ik niet veilig. Daar was gevaarlijk. Voor Engel zelf.
Hij is ook wel eens mishandeld, daar begreep ik, en in elkaar geslagen.
Ja.
Pieter heeft hem via WhatsApp gebeld, vanaf zijn woonplaats in Curaçao. De geluidskwaliteit kan ik je niet aandoen. Daarom hebben we de stem van Black Diamond laten inspreken door een stemacteur.
Ze hebben een mooi huurmoordenaar gestuurd op Engel.
Echt waar?
Ja, man. Die mensen heeft me daar gezien. Ze zeggen, hey Black, je bent hier. Ik zeg, ja, ik heb een caravan hier. Ja, maar Kees Engel, dit en dat. Ze willen hem vermoorden. Zeg ik, nee, laat die man zwaar. Laat die man met rust. Ze willen geld krijgen van Engel. Zoveel problemen.
Ja, snap ik. Maar een huurmoordenaar, wie waren die mensen dan die dat zeiden?
De mensen die huren van hem, no. Als Kees mensen weg wil van zijn banden, mensen sturen een huurmoordenaar voor hem.
Jeetje, Mina. En hoe is dat verder gegaan? Want is die huurmoordenaar wel eens op de camping geweest ook?
2 keer, maar die laatste dag, ik was er niet. Maar Kees, zijn geest is een beetje slim. Als hij weet dat er een probleem is, dan komt hij niet.
Maar die huurmoordenaar was ook echt op de camping dus 2 keer. En hoe is dat afgelopen dan?
Ze waren niet teruggekomen.
En heb jij dat gezien ook, die huurmoordenaar?
Ik heb met hem gesproken.
Wat zei hij?
Engel moet die mensen geld geven. En Engel wil die mensen geen geld geven.
En wat zei jij tegen die mensen?
Nee. Praat rustig met Engel. Laat die mensen zelf komen praten. Engel is ziek.
Ja. En lukte dat?
Ja, want ik geef respect om respect te krijgen. Ik weet dat je bent een crimineel. Je gaat niet handelen als een crimineel. Je gaat handelen als een diplomatenman.
Dus als ik het goed begrijp, wordt er een huurmoordenaar op Kees afgestuurd, die tot 2 keer toe de camping op moet lopen en vervolgens ook weer doodleuk vertrekt, als ene Black Diamond zegt, laat die man. Wat moet je in godsnaam met zo'n verhaal? Het laat in ieder geval zien dat Kees achtervolgd werd door zijn verleden in Rotterdam en de problemen die hij daar had, meenam naar Fort Oranje.
En Engel wist dat natuurlijk ook. Was die bang?
Altijd Engel, altijd.
Zei hij dat ook?
Nee, maar ik zie het. Ik voel het. Soms moet ik rijden en ga ik gewoon zitten achter en dekken.
Maar dat is eigenlijk wel een serieuze dreiging dan.
Ja, man.
Hij vertelt nog iets, wat wel heel bijzonder is.
Marokkaanse jongeren, ze hadden 2 panden gehuurd. 2 hele panden. En ik heb gezegd, die mensen zijn geen goede mensen. Want hoe kan je 2 hele panden huren? Ze gaan slechte dingen doen, je weet. Om kwekerij, kwekers. En toen Engel dat had geweten, waren we gegaan. En Engel had een kleine pistooltje in zijn zak, een 22 mm. We hadden problemen daar, ruzie daar. De politie kwam. Ze hebben ons gepakt, ik met Kees Engel, maar ze hebben ons niet gefouilleerd. En die man had die pistool in zijn zak. Toen ze hebben me in de cel gezet, Kees in een andere. Dan begonnen mensen te schreeuwen, pistool, pistool, pistool. En ze hebben een pistool gepakt bij Engel in de cel. Terwijl ze hem moeten fouilleren voordat hij in de politieauto ging.
Liep hij vaker met een pistool op zak dan?
Nooit. Ik ken Engel goed, brother.
En hoe kwam hij eraan?
Ja, mensen heeft hem gegeven. En na 2 maanden zo, hij heeft een brief gestuurd voor de rechter dat die moet zijn pistool teruggeven. Die man was te slim voor deze wereld.
Je pistool terugvragen terwijl je net bent opgepakt. Typisch Kees. Hoe was jouw vader eronder? Hij werd afgeperst, mishandeld. Hoe ging hij daarmee om?
Niet.
We zitten weer aan tafel bij Jan. Niet?
Niet. Nee. Ja, dan ga je aangifte doen met een paar mooie foto's erbij. En dan gebeurt er niks. Nou, dan was, als het dan gebeurt, de volgende dag staat hij er gewoon weer achter de balie.
Hij was niet onder de indruk, hij was niet bang.
Nee.
Kan me moeilijk voorstellen.
Ja, maar dat ik vermoed dat dat ook weer eerder te maken heeft met een autistische stoornis. De reactie die jij of ik zou hebben, denk ik, nou ja, toch even uitkijken. Toch even. Ja, dat. Nee hoor. Nee, de camping moet toch gewoon open? Oké. Okay.
Autisme, dat horen we dus niet voor het eerst in verband met Kees. Sterker nog, wel vaker wordt het als verklaring genoemd. Of als excuus gebruikt voor zijn keuzes. Jan heeft zijn vader op een gegeven moment laten onderzoeken.
Er was weer een akkefietje met iemand die meende geld te goed te hebben. En dan ging het altijd met mijn vader over. Als hij een afspraak met iemand had, dan vroeg ik altijd aan diegene wat hij afgesproken had en aan mijn vader wat hij afgesproken had. En dat waren niet zelden twee verschillende dingen. En toen kwam dat tot een procedure waarin ik toen op een gegeven moment zei, nu moeten we een psychiatrische expertise hebben, want dit is niet uit te leggen. Toen hebben we door een gerechtelijk psychiater een analyse laten maken. En daar kwam dat uit.
En dat verbaast u niet?
Nee, mij verbaast niet, maar wel veel grappiger. Ik liet het mijn moeder lezen. Ja, zegt ze. Ja, dat had ik je ook zo kunnen vertellen.
We vragen dat rapport aan Jan. Hij aarzelt even, maar geeft het toch. En die aarzeling snap ik als ik begin te lezen. Want waar ik een A4'tje met een stempel en deze man heeft autisme erop verwacht, krijg ik een rapport van maar liefst 27 pagina's. Al lezend voel ik me steeds ongemakkelijker. Want het is wel heel erg gedetailleerd. En heel erg persoonlijk. Te persoonlijk om het hier allemaal te vertellen. Of voor iemand die er notabene zelf niet meer is. Er is één zin die me bijzonder opvalt. Het bevestigt onze vermoedens en wat anderen al eerder beweerden.
In zijn impulsieve wijze van zaken doen wordt hij ook nog het slachtoffer van gretige zakenpartners vanwege zijn manipuleerbaarheid.
Het staat er zwart op wit, opgeschreven door een erkend psychiater. De conclusie van het rapport leggen we voor aan Els Bromet. Ze is voorzitter van de Brabantse afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Autisme.
Ja, voor mij zijn heel veel dingen heel duidelijk. Ja. Omdat ik er natuurlijk met de blik van autisme naar kijk. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat iemand anders die dat leest denkt, jeetje, wat een.
Als we met Els spreken, moet ik denken aan al die keren dat mensen over autisme begonnen. Ik laat je een aantal van die momenten horen. En wat Els over dat onderwerp zegt. Eerst maar eens Frank, documentairemaker.
Kees Engel is slachtoffer van zijn ziekte. Best wel, denk ik, zonder dat ik de arts ben, maar een best wel vergaande vorm van autisme. Heel veel dingen die niet goed gingen op de camping. Bijvoorbeeld als er een gezin is, heb ik bijgestaan waar net een baby is geboren. Maar ja, die hebben het even financieel moeilijk, dus die betalen 2 maanden geen huur. Zonder scrupules, Kees sluit water en licht af. Dat kun je heel erg vinden, maar als Kees Engel, hij zat letterlijk op zijn kaart te turen en vinkjes te zetten wie deze maand al had betaald. Tuurlijk heeft de familie Engel die camping had dat ook als verdienmodel. Er moest wel geld op tafel komen. Maar als je het uiteindelijk afpelt naar Kees Engel die het daar deed, die camping was zijn lust en zijn leven. Daar leefde hij voor binnen zijn mogelijkheden. En dus ik zie hem ook voor een deel als een slachtoffer. En als je puur naar zijn daden kijkt, ja, keur ik die natuurlijk af. Maar komt het nou omdat Kees Engel echt in wezen een slecht mens was of slecht handelde? Of omdat hij ook gewoon slachtoffer was van zijn ziekte en binnen zijn mogelijkheden deed wat hij dacht wat goed was?
Hij heeft waarschijnlijk in zijn hoofd gehad, de camping, leuk. En hij ziet niet dat het een rotzooi is. Volgens mij heb ik jullie alles verteld dat een autist vooral gericht is op details. Het totaalbeeld niet kan zien. Het totaalbeeld wordt gemaakt aan de hand van allerlei kleine dingen. En als jij als totaalbeeld in je hoofd, hè, iemand zegt ook wel, het autistische brein is het voorspellende brein. Dit gaat er gebeuren, zo zie ik het gebeuren. En op een gegeven moment maakt jouw brein fouten. Als jij het overzicht mist en alleen maar details ziet, dan heb je ook niet in de gaten dat die caravan een krot is. In zijn ogen is dat de caravan. En alle andere dingen daar rondomheen, die komen niet binnen.
Ook in het gesprek met Wilma Hermans, de vriendin van Bibi, kon het onderwerp naar boven.
Nee, maar ik bedoel, Engel was natuurlijk wel een apart typetje. Hè? Ja, een echte autist wel, hè? Ik bedoel, niet echt aankijken, maar een beetje zo allemaal sociaal onhandig.
voor mensen met autisme is het heel moeilijk. Er missen wat stofjes in je hersenen, waardoor je de onderlinge verbanden niet goed kunt leggen. Maar waardoor je ook beperkt bent in je empathisch vermogen. Je niet in kunt leven in het leven van een ander. Het alleen maar vanuit je eigen perspectief kunt zien. En dus niet hoort in een gesprek wat de ander tegen jou wil zeggen. Maar je ook niet kunt verplaatsen in de handelingen van een ander. Wij zijn veel te snel geneigd om het af te wegen, om het gedrag van iemand anders af te wegen aan ons eigen gedrag. Dit doe je niet in die situatie. Dit doe je niet in die situatie. En voor iemand met autisme is het heel lastig om te snappen wat je in een bepaalde situatie wel of niet kunt doen. En dan ben je al heel snel, nou ja, dat rare kind, of die aparte buurman, of de kluizenaar, of... Hè, en wij vinden het fijn om daar met de vinger naar te wijzen. En vinden het lastiger om daarachter te kijken, achter het gedrag van iemand. En daar begrip voor te hebben. Op het moment dat wij begrijpen wat er gebeurt, kunnen we mensen ook helpen om niet meer in dit soort situaties terecht te komen natuurlijk.
En natuurlijk bespraken we dit ook met Jan. Wat vond uw vader ervan toen hij inderdaad dat predicaat autistisch kreeg?
Daar heeft hij nooit wat over gezegd. Ik heb alleen de indruk dat hij begreep waarom het nodig was in de procedure, maar leuk vond hij het niet. Zei hij nooit wat over. Maar juist als hij er niks over zei, dan...
Zou hij stiekem misschien al een beetje op bij zichzelf gedacht hebben dat het aan de hand was?
Ik denk dat hij dat donders goed wist.
Hoe kan iemand die sociaal zo beperkt is, hè, autistisch is, blijkt op latere leeftijd, toch zo'n succesvol zakenman worden? Want hij wist heel veel fortuin te vergaren met vastgoedondernemingen in Rotterdam. Hoe kan dat?
Dus, altijd bij dat soort dingen is er ook een gedeelte geluk. Maar hij was de enige die tegen de stroom opzwom. Op een moment dat er een enorme vastgoedcrisis was. Eind jaren 70, begin jaren 80. En hij dacht, nee, ja, maar het gaat wel weer een keer omhoog. Dus, en niemand durfde dat aan. En hij dacht, nee, als iedereen naar rechts gaat, ging hij naar links. Want dan was links dus iets te doen. Een koopje of een mogelijkheid. Nou ja, dat, op een gegeven moment levert dat ook wat op.
Is het ook een beetje symbolisch voor je vader dat als iedereen naar links gaat, gaat hij naar rechts?
Absoluut. En niet in de laatste plaats, als ik ook wel eens zei van, joh, zullen we nou niet eens dat doen? Dan zag je hem een beetje zo waterig kijken en dan wist je al, oh, die gaat de andere kant op.
En de wereld van een autist is ook heel absoluut. Jij zegt ja, dan is het ja. Jij zegt nee, dan is het nee. Maar iets ertussenin is heel lastig. Dus zolang als het absoluut gaat, ik koop een pand, ik verkoop het weer en ik verdien daar geld aan, gaat het goed. Op een gegeven moment is hij overgegaan volgens mij van niet alleen verkopen, maar ook verhuren. En dan wordt het lastiger. Want als je gaat verhuren, krijg je ook te maken met huurders. Met onderhoud van de woningen. Met gemeenten die regels gaan stellen. En die maken dat er ruis op de lijn komt. Dat hij acties moet gaan ondernemen die hij niet kan. Die hij nooit geleerd heeft. Die ook niet in zijn hoofd zitten. Hoe ga ik als autist, die zich niet kan verplaatsen in de gevoelens van een ander, niet goed kan communiceren met anderen, waar geen wederkerigheid in zit, hoe kan ik nou zorgen dat iemand die zijn huur niet betaalt, toch op een nette manier behandeld wordt? Hoe krijg ik het voor elkaar dat ik met de gemeente op een fatsoenlijke manier in gesprek kan gaan? Dat kan hij niet. En dan is hij de grip kwijt. En dan gaat het fout.
Op het gemeentehuis in Zundert werd altijd gesproken over Kees de grote crimineel. Maar het beeld dat nu opborrelt is een man die van alle kanten slachtoffer is. De gemeente probeert Kees weg te krijgen, wat uiteindelijk ook lukt. Criminelen hebben minder tang. En de rotzooi op de camping is grotendeels verklaarbaar door zijn autisme. Toch gaat dat me wat te ver. Want ook een autist mag je verantwoordelijk houden voor zijn daden. En onder Kees' leiding gaan er op Vocht Oranje veel dingen mis. Dat autisme ontslaat hem niet van de plicht iets aan de erbarmelijke omstandigheden op de camping te doen. Het zou een te makkelijk excuus zijn. Maar toch, het beeld dat ik van tevoren van Kees had, is wel veranderd. Ik dacht dat ik de puzzelstukjes wel een beeld had. Al die instanties die iets aan de situatie op de camping wilden doen. Het fortuin uit Rotterdam. en Kees met zijn persoonlijkheid. Maar de invloed van de gemeente Sundert, Kees en autisme en de rol van criminele bendes, die stukjes miste ik nog. En dat maakt het verhaal nog gecompliceerder. Er is niet één partij aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het drama dat zich op Fort Oranje afspeelde. Dit verhaal kent meerdere schuldigen. Maar daarover meer in de volgende en laatste aflevering van De Erfenis van Engel.
Er was een man die liep op de camping en die was een beetje banger. En die was altijd aan het hout hakken en maar die bleek ook in een kiphok te slapen.
Het is een mensenrecht om een dak boven je hoofd te hebben, om niet dakloos gemaakt te worden door de overheid.
Voor mij is de overheid een kankergezwel.
Fuck Black. Black is niks. Maar Black heeft jullie miljonair gemaakt.
Je luisterde naar De Erfenis van Engel. Een podcast van BN De Stem, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit onderzoek is gedaan door Pieter van der Akker, Fieke Nobel en mijzelf, Peter Ullebroek. De podcast is gemaakt door Dietja Kabba met eindredactie van Daan Hofstee. De mixage en het sounddesign werd gedaan door Oliver Nijs en de muziek werd gemaakt door Erik van der Westen. Met dank aan Paco Nunez.